Dankjewel Marco voor die mooie inleiding. En dan zien we weer uit naar wat de Heer ons verder wil onderwijzen. Deze mooie dag ons geschonken. En toch een zegen om te weten dat we een goede herder hebben. Een goede herder, de opperherder. Die is niet alleen dat hij voor zijn schaapjes gestorven is en alles voor hen betaald heeft, maar dat hij ze ook straks komt halen. En daar zien we natuurlijk helemaal naar uit. Die opperherder. En ik wil u vragen om eerst in uw Bijbel open te slaan bij het 15e hoofdstuk van het boek aan de Romeinen. De brief aan de Romeinen. Eigenlijk wanneer we de Bijbel lezen, het woord van God, dan zien we de voortdurende wijsheid, de kracht en de liefde van onze God, de verzoening. Het oneindige van God, alles. Wanneer we zeggen alles, dan is alles daarbij inbegrepen. Het hele leven, zo bijzonder dat God zo gekomen is, de Heer Jezus gezonden heeft, om ons zo te doen leven met hem. En daar heeft hij de Bijbel voor gegeven. En deze hele Bijbel spreekt ervan. En ik denk dat we misschien nog alles, wanneer we een Bijbel lezen, of de Bijbel lezen, er is er maar één. Ik weet, er is veel mee geknoeid, maar daar gaan we niet op in op dit moment. We weten dat de Bijbel is het woord van God. En we zijn heel dankbaar dat we die mogen hebben, die mogen lezen, mogen verkondigen. Dat is een geweldig voorrecht. En wanneer we gaan lezen, dat we zien dat God bezig is om mensen te trekken van waar ze zijn. En op allerlei manieren wil hij tot ons spreken, zodat het duidelijk mag zijn dat hij van ons houdt. En dat hij voor ons betaald heeft. En dat hij ook er naar uitziet om ons thuis te halen. En zo op allerlei manieren kom je door de Bijbel heen dus deze dingen tegen. En zoveel van de verhalen. En ze spreken allemaal van een verlossing door de Heer Jezus. Van een vertrouwen, van een geloof in hem. En dus wanneer we die Bijbel lezen, is dat van begin tot eind altijd zo'n bijzondere zegen. Ik heb u gevraagd om uw Bijbel te openen bij Romeinen 15. Ik wil er eerst een stukje lezen met u. Er is natuurlijk nooit iets beters dan het lezen van het woord van God. We denken wel eens dat misschien de prediking belangrijk is. Ik hoor ook wel eens, ik vind dat wel eens moeilijk wanneer iemand zegt, voor de zaken van de tijd lees ik alleen maar een kort stukje wel. Wat we gaan lezen is meer belangrijk dan wat iemand erover kan zeggen. Dus we sparen nooit geen tijd om het woord te lezen. En ik hoop dat u ook ziet dat de prediking van hieruit het meest is lezen van het woord van God. Gewoon laten zien, dit is wat God zegt. En zo is God. Hij is zo als hij zegt. En zodat we daarop mogen vertrouwen. We kunnen natuurlijk niet gaan vertrouwen op mensenwoorden, gedachten of wat dan ook maar. Want er zit geen fundament in. Dat valt om. Romeinen hoofdstuk 15. En hij komt natuurlijk aan met, het is een vervolg. Dus dan zie je ook hoe die begint. En misschien moest ik eigenlijk een vers daar eerst lezen. Maar dat komt zometeen wel. Want het gaat hier natuurlijk over de Heer Jezus. En hoe hij gekomen is en wat hij gedaan heeft. En we hebben de vorige week ook naar gekeken aan het leven in de Heilige Geest. De kracht van de Heilige Geest, de nabijheid, ook de liefde van de Heilige Geest. Er zijn zoveel dingen erin dat we aan voorbij gaan makkelijk. We pikken gewoon graag uit wat wij denken dat we nodig hebben. En dat is natuurlijk weer niet de bedoeling. Het is gewoon de bedoeling dat God die spreekt en laat hem spreken tot je hart. En laat hem zo je hart vervullen. Dan zijn er wel allerlei lijnen die we erin willen leggen en zo al. Maar dan raak je toch vaak in vast dan. Hè? Het moet zus of het moet zo zijn. Ik heb graag dat wanneer God tot mij spreekt, dat ik gewoon zit te luisteren. En dat doen we dus hier ook. Maar wij, die sterk zijn, zijn schuldig de zwakheden der onsterken te dragen en niet onszelf te behagen. Dat dan een ieder van ons zijn naaste behagen ten goede, tot stichting. Want ook Christus heeft zichzelf niet behaagd, maar gelijk geschreven is, de smadingen dergenen die u smaden, zijn op mij gevallen. Want al wat tevoren geschreven is, dat is tot onze lering tevoren geschreven. Opdat wij, door lijdzaamheid en vertroosting der schriften, hoop hebben zouden. Doch de God der lijdzaamheid en der vertroosting geven u, dat gij eens gezind zijt onder elkander naar Christus Jezus. Omdat gij eendrachtiglijk met één mond mocht verheerlijken den God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Daarom neemt elkander aan, gelijk ook Christus ons aangenomen heeft, tot de heerlijkheid Gods. En ik zeg dat Jezus Christus een dienaar geworden is der besnijdenis, vanwege de waarheid Gods, omdat hij bevestigen zou de beloftenissen der vaderen, en de heidenen God vanwege de barmhartigheid zouden verheerlijken. Gelijk geschreven is, daarom zal ik u belijden onder de heidenen en uw naam lof zingen. En wederom zegt hij, wees vrolijk, geheidenen, met zijn volk. En wederom, loof de Heere, al geheidenen, en prijst hem, al gij volken. En wederom zegt Jesaja, er zal zijn de wortel van Jesse, en die opstaat om over de heidenen te gebieden. Op hem zullen de heidenen hopen. De God nu der hoop, vervul uw lieden met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat gij overvloedig mocht zijn in de hoop, door de kracht van de Heilige Geest. Zover het lezen op dit moment. Het is, u ziet dus dat aan het einde van dit stuk dat we gelezen hebben, dus 13 versen hier, dan ziet u aan het einde van daar, spreekt hij door. Dus hoe dit allemaal komt. Daar hebben we dus vorige week ook aandacht aan besteed. En dat is de kracht van de Heilige Geest. Niet zomaar een kracht. Nee, de kracht van de Heilige Geest. De Heilige Geest heeft alles gedaan door de Heer Jezus. De Heilige Geest doet al het werk in, op deze wereld dat er gedaan wordt. En zo door hem te leven. Als we iets van de Heer Jezus willen zien, dan is dat wel door de Heilige Geest. En dat is juist het moeilijke hier soms van, want wij als mensen hebben onze eigen ideeën aangaande hoe iets zou moeten zijn. We kijken soms uit naar gedachten, naar gevoelens en al dergelijke. Ieder heeft zijn eigen dingen. Maar dat is niet de bedoeling. Er is de bedoeling dat er een vrije overgave is naar de persoon van de Heilige Geest die ons wil leiden om zo de Heer Jezus te kennen. Zo alles gaat er om de Heer Jezus te zien. Maar dat gaat wel door de kracht van de Heilige Geest. We hebben er vorige week even aandacht aan gegeven. Ik denk toch dat het belangrijk is dat we er even naar terug gaan. En dan gaan we terug naar Jesaja. En dan wil ik eerst nog een vers lezen, een paar versen lezen in Jesaja 40. Jesaja 40. En daar lees ik van vers 12. En hij maakt hier gewoon een statement, zou ik het willen noemen. Hij gaat hier iets zeggen dat van groot belang is en dat we direct aannemen, dat we dat ook direct zien, dat we dat vasthouden. En dan geeft hij gewoon eigenlijk daarin een voorbeeld. Nou, hier is het. Wie heeft de wateren met zijn vuist gemeten? Nu heeft hij het dus over de oceanen, zoals wij die noemen, de zeeën. En wie heeft hij met zijn vuist, wie heeft hij in zijn handen gehad? Nou, God. Maar ook niemand anders. Het is niet de bedoeling dat we die gaan meten of iets dergelijks. Hoe groot is God? Want dat alles is onmetelijk. Een van de dingen die we hier dus direct zien is dat God is onmetelijk. Dus daar gaan we ook geen touwtjes aan vastknopen op een of andere manier. We gaan gewoon aannemen, God is onmetelijk. We gaan er nog wat bij zeggen dan, ook onbegrijpelijk. En dus in al deze dingen gaan we gewoon zeggen, we nemen aan, want dat is geloven. Geloven is aannemen, dus we nemen aan wat God hier zegt tot ons. Dat is heel mooi. En als u zo de Bijbel leest, zal dat ook heel mooi voor u zijn. Natuurlijk, hij gaat ook dingen laten zien bij u en mij wat niet goed is. Dat komt ook. Maar het gaat er hier eerst over dat we zien wie God is. Want als we niet zien wie God is, dan zien we ook geen verlossing. Want dan zien we alleen waarschijnlijk wat we zijn in de Bijbel. Er zijn veel mensen die alleen maar kijken naar wat ze zijn. En dan stoppen ze bij een wet, bijvoorbeeld bij Exodus 20. En dan komen ze niet verder. Want ja, daar kom je toch nooit uit. Nou, dat is natuurlijk allemaal heel jammer als we niet verder komen. Maar het is wel de bedoeling van God dat we verder komen. Het is de bedoeling dat hij ons verlost, bevrijdt, verzoent, tot zich trekt. Dat we zo met hem kunnen leven. En dat is hetgene dat dus de Heilige Geest aangeeft. En dan zie je ook direct het leven daarin. Nou, we lezen dus hier verder. Wie heeft de wateren met zijn vuist gemeten en van de hemelen met de span de maat genomen? En heeft met een drieling het stof der aarde begrepen? Dus het zijn allemaal afmetingen, afwegingen. Is er enige manier waarop je de hemel zou kunnen meten? Nou, mensen zijn er wel eens een beetje mee bezig geweest om te zien hoe lang, hoe breed, hoe hoog. Maar er zijn geen afmetingen. Bij God zijn er geen afmetingen. Zo zijn er ook geen afmetingen. Wanneer we zeggen er zijn geen afmetingen aangaande de zee, of aangaande de hemel, aangaande de lucht, of hoe je het ook maar wil beschrijven. Zo zijn er ook geen afmetingen aan zijn liefde. Aan de diepte, aan de hoogte en de lengte en de breedte van de liefde van God. En dan zijn we natuurlijk direct bij het kruis. En dan ziet u daar, de liefde die gaat tot alle kanten. Van de hemel tot de aarde, van het oosten zover als het westen. En zo zien we die liefde van God. En dan zien we het kruis. En dus dat is voor iedereen. Je ziet ook, er zijn geen einde daaraan. Hè? Er is geen einde aan het oosten, er is geen einde aan het westen. Zo, het is heel bijzonder hoe God tot ons komt om deze dingen te laten zien. Nou, ik wil hier nog verder lezen. Dus, en de bergen gewogen in een waag. En de heuvelen in een weegschaal. Kun je dat nou even voorstellen? Dan zie je best een flinke heuvel daar. En je hebt hier een weegschaal. Dan gaan we even wegen. Ja, God die weegt gewoon. Er zijn geen limitations. Er zijn geen begrenzingen bij God. Wij zitten altijd met een grens. Maar er zijn geen grenzen aan Jezus' macht. Er zijn geen grenzen bij de Heer Jezus in zijn verlossingswerk. Dus het is niet een kwestie van heb ik nou net veel gedaan of net niet genoeg gedaan of ga zo maar door. Dat zijn allemaal gedachten van de mens. En die gedachten van die mens die zijn bijna ontelbaar. Iedere keer komen er weer andere gedachten. En dat zijn vaak gedachten aangaande God, die niet kloppen. En daarom is het belangrijk dat we ons overgeven aan de Heer Jezus, aan de Heilige Geest, aan de Vader. Dat we ons overgeven aan een drie-enige God die onze gedachten wil leiden naar hem toe. En dat betekent dus in vrijheid. Zie, in vrijheid. Ik kan ook zeggen in verwachting. Ook in verzekering. Hij leidt die gedachten, wil hij leiden. Hij wil uw gedachten leiden. Hij wil uw gedachten vernieuwen. Uw hele leven vernieuwen. Nu komt eigenlijk bij het punt dat ik hier wil maken. Wie heeft de Geest des Heren besteerd? Wie heeft hem gestuurd? Wie heeft hem bestuurd? Kunnen we zeggen, u moet dit doen, u moet dat doen? De mens is vaak bezig om te zeggen wat God moet doen. Maar het is veel belangrijker, want dat is onbelangrijk, maar het is veel belangrijker dat wij doen wat God zegt. En als wij een gemeenschap met hem hebben, dan kan hij ons vertellen wat we doen moeten. Ook wat we niet doen moeten. En dat is het mooiste in het leven met de Heer Jezus. We hebben net gezongen, Jezus is de goede herder. Dat is toch geweldig dat je een goede herder hebt. Die zo liefdevol, zo genadig is. Die leidt je overal doorheen, omheen. Wat ook maar, hij is de goede herder. Hij leidt, er is geen vrees. Er is wel vrede. Maar dat is een groot verschil, hè. Er is geen vrees, maar wel vrede. Vrede is er bij de goede herder, bij de Heer Jezus Christus. De Heilige Geest is gekomen om ons die vrede te brengen en de vrees weg te nemen. Misschien moet ik het andersom zeggen en zeggen, hij is gekomen om de vrees weg te nemen en te vervullen met vrede. Nou, dus we, hier zien we eventjes dit vers, wie heeft de Geest des Heren bestuurd? En wie heeft hem als zijn raadsman onderwezen? Er zijn dus twee vragen. En daar mag je best even over nadenken. En we komen dan tot een conclusie die zegt, ja, natuurlijk niemand. Er is niemand die de Heilige Geest kan onderwijzen. Vader, Zoon en Geest zijn één. De Heer Jezus deed alles door de wijsheid en de kracht van de Heilige Geest. En die is gekomen van de Vader. En ze zijn met alle drie één. Dus ja, wat zal iemand daaraan toevoegen? Hoe zal iemand daarmee omgaan? En er is maar één weg waarbij je hiermee om kunt gaan. En dat is hem vertrouwen, hem volgen. Dan gaan we nog even, want dat was de eerste bedoeling eigenlijk. Even terug naar waar we vorige week ook waren. En dat was, ik weet niet eens of dat we hier geweest zijn. Maar ik weet wel dat we in hoofdstuk 11 geweest zijn. Dus dan kijken we daar eerst nog even. En dan zien we de volheid van het werk van de Heilige Geest. En de volheid van het werk van de Heilige Geest. Dat is belangrijk. In Romeinen lezen we trouwens ook nog. Want wie heeft de zin des Heren gekend? De zin des Heren. De gedachte van God. Wie heeft die gekend? De weg van God. Wie heeft die werkelijk gekend? Of wie is zijn raadsman geweest? Zo er worden vragen gesteld eigenlijk die laten zien, ja, dat is natuurlijk niemand die God kan raden. Nee, maar dan kan wel God ons raden. Dus hij is wel onze raadsman. En dat zien we dan ook weer in hoofdstuk 9 vers 5, hebben we dat ook gelezen, dat hij is, dat is heel wonderlijk dat geschreven, want een kind is ons geboren. Dus als een kind wist de Heer Jezus, die ging naar de tempel en wist hij al hoe de wijze, zogenaamde, mensen daar te onderwijzen. En zich, waar heeft hij dat allemaal vandaan? Ja, dat is niet zo moeilijk. De Heer Jezus die was vervuld van de Heilige Geest en dus die gaf gewoon de antwoorden die er eigenlijk over de schriften die hij zelf al jaren geleden gebracht had. Het is zo wonderlijk dat je daar wel veel over kunt zeggen, maar er staat nergens een vraagteken bij. Het enigste vraagteken dat je zou kunnen hebben, hoe is het mogelijk? Maar dan is dat eigenlijk meer een uitroepteken dan een vraagteken, zou ik zeggen. Nou ben ik geen letterkundige, dan zouden we Marco hier moeten zetten, maar op dit moment zit ik hier en ik zeg, ik ben geen letterkundige, maar dit geeft mij dus door het woord van God meer uitroeptekens. Ik zeg, hoe is het mogelijk? Niet met een vraagteken, maar met een uitroepteken. Zo groot is mijn God. Dat is toch geweldig, hè, dat je dat mag weten. En dat alles wat hij doet is door de wijsheid, de liefde, de kracht van de Heilige Geest. Nou, dat lezen we dus, dat in alle delen, dus als u in hoofdstuk 11 bent, dan kijken we er nog een keer naar. Je kunt nooit te vaak. Ik zou denken dat ik een tekst uit de Bijbel kon nemen waar ik een heel jaar aan kon spreken, zonder dat we ooit aan een einde kwamen. Zo rijk is het woord. Ik heb dus ook een beetje het idee, en u hoeft daar niet mee eens te zijn, dit is alleen maar mijn idee, maar ik ga het toch meegeven. Ik heb het idee dat wanneer ik bij de Heer kom, en ik mag leven met de Heer, maar als ik werkelijk Heer uit deze zondige wereld ben, en uit dit zondige lichaam, als ik dan bij de Heer Jezus ben, dan, en ik zie hem dan nu zo zitten. En hij is daar aan het onderwijzen. En daar zitten zo'n duizenden mensen zitten daar te luisteren, geboeid. En iets dergelijks zou ik ook nog wel willen zien. En als ik dan denk, ja, als ik een heel jaar uit één tekst kan preken, hoe lang zou de Heer Jezus dan niet ons door het woord heen kunnen nemen? Dat zou toch geweldig zijn? Misschien vindt u dat niks, dat weet ik niet. Ik kan niet zien wat u denkt. Maar hoofdstuk 11, laat ons nog een keer lezen. Dus, want er zal een reisje voortkomen uit de afgouwen tronk van Isi. Dus het is allemaal heel klein begonnen als het ware. Niet nietig, want het is heel machtig. Het is heel bijzonder dat een klein reisje zo'n macht heeft om naar voren te komen. En dat hij al zo lang van tevoren daarover gesproken heeft, hier komt hij. Nou, straks hebben we straks hebben we kerst. En dan wordt er veel gedacht aan hoe de Heer Jezus gekomen is, allemaal mooi. Maar de Heer Jezus was hier natuurlijk al lang voordat hij geboren werd als een baby in de kribbe. Hij was hier van het begin af aan, want hij is degene die de schepper is. Alle dingen zijn geschapen door hem en voor hem. En alle dingen houden hun bestand door hem, lezen we in Colossense. Dus dat is heel mooi. Van het begin af aan. De Heilige Geest die doet het werk. En de Heer Jezus was daarbij. En voor die tijd was hij met de Vader. Weet u waar ze eigenlijk mee bezig waren voor die tijd? Ik zat te lezen in Spreuken daar. En dan heb je dat ook in Spreuken 8. Dan gaat het over de Heer Jezus. Ja, de hele Bijbel gaat over hem. Maar dat is even heel bijzonder. Je leest toch ook verder. Dat hij was met ons bezig voor de grondlegging der wereld. Dus voor die schepping was hij met u bezig. En hoe vindt u dat? Wat gaat u daarmee doen? En zeggen, Heer, dat is toch geweldig dat u zo lang met mij bezig was. En nu ben ik hier. En nu mag ik een, ja, als u dat kent, als u wederom geboren bent, dan mag u een kind van God zijn. Een hele nieuwe schepping. Want u bent geboren als een baby, natuurlijk. En je hebt een persoonlijkheid. Zo, je bent dus een persoon. En je hebt een lichaam. En die persoon die woont in dat lichaam. Maar dat zijn maar twee delen. Zie. Maar nu hebben we nog een derde deel nodig. En het geboren worden van de geest. Ja. Bent u geboren van de geest. Want dat is de volkomenheid. Dat is het nieuwe leven. Dat is de wedergeboorte. Dat is hetgene dat nodig is. Adam die heeft dat verloren. Die is gestorven. En omdat hij gezondigd heeft. En daaruit, ieder die daaruit geboren is, die is geboren naar lichaam en ziel. Persoon. Maar dood tegenover God. Iedereen die geboren is, is geboren dood tegenover God. En die moet wederom geboren worden. Niet weer zoals zelfs een heel bekende leraar zou gezegd hebben, moet ik dan weer terug in de moederschoot? Nee, want het gaat niet om het lichaam, het gaat om de persoon van Christus die u een nieuw leven geeft en die dat leven dus overneemt dat u hebt, die u nou wil leiden. Daarom is hij de goede herder, die wil leiden en dat geeft u een heel nieuw leven. Ik denk dat mensen veel in alle eenvoud, dit is in alle eenvoud, dat we dit mogen hebben, mogen kennen, mogen weten, mogen ervaren, mogen zien, mogen beleven, dat het niet zomaar iets is dat je zegt, ja, dat weet ik wel. Nee, dit is een belevenis op zichzelf om een nieuw leven in de Heer Jezus te hebben. En dat is natuurlijk van het eerste belang in uw leven. Wanneer u geboren bent, en u groeit op, en ik ga niet zeggen op wat voor leeftijd wel of niet, maar op een zekere leeftijd kunt u weten dat Jezus Christus gekomen is voor u persoonlijk. En in alle eenvoud kunnen we dat kinderen onderwijzen. En die kunnen op de knietjes gaan en de Heer Jezus in hun hart vragen. En die hebben nieuw leven. En die zullen dat ook werkelijk beleven. En dan kun je verder leven. Maar tot de tijd dat je geboren bent in Christus, ga je er dus ook niet in groeien. Je kunt wel een hoop kennis vergaderen, maar dat zegt op zichzelf niet, dat kan zelfs terughoudend zijn. Het is de bedoeling dat eerst de Heer Jezus persoonlijk ontvangt, een persoonlijk leven met hem begint. Dat hij uw leven overneemt. Het is een kwestie van een overgave aan hem die uw leven in waarheid mag leiden. Nou, hier zien we dus in vers 2, en op hem, dus dit is de Heer Jezus die bij u komt, zal de geest des Heren rusten, de geest der wijsheid. Hier hebben we dus de zevenvoudige geest, die betrokken is, als ik het zo heb, door wie alles geschapen is. En die komt dus bij u wonen. Dan is het toch heel mooi dat deze bij mij wil wonen, zodat ik niet ga doen de dingen die ik denk, maar de dingen die hij denkt. Die hij weet dat goed zijn, hoewel ik het absoluut zelf niet kan zien. Dus eigenlijk krijgen we hier toch wel een beetje van die twee personen. En die oude persoon die wil eigenlijk nog wel graag zeggen hoe het moet. Maar dat is niet de bedoeling. Want laat ik het maar plat zeggen, die weet er niks van. Die begrijpt er ook niks van. Het is alleen de Heilige Geest die dat leven wil leiden, die alles weet, alles kent en alles wil doen. Dus dat hele leven daarin over wil nemen. En wat een bevrijding het is, wanneer we dat inderdaad overgeven. Dat is de ware bevrijding. Ik vraag me wel eens af, hoeveel mensen kennen die ware bevrijding? Nou, we gaan hier dus, we moeten kijken wat er hier dan gegeven is. Als u gaat zien hoe, wie de Heilige Geest is, wie de Heer Jezus is, dan ziet u hier, en op hem zal de geest des Heren rusten, de geest der wijsheid en de geest der verstand, de geest van de raad en de geest der sterkte en de geest der kennis, daar hebben we het een dinsdag nog over gehad, en de vrezen des Heren. Dus de geest van de vrezen des Heren. Gewoon, de leiding van mijn leven ligt dus in zijn hand. Ja, dat is toch, dan is er toch niks beters. Dan kan het hier op aarde wel eens niet gaan zoals we denken dat het, er zijn zoveel mensen die denken als alles maar goed gaat om ze heen, dat dat een zegen is. Dat hoeft helemaal niet, dat kan een vloek zijn. Heeft geld wel eens zegen gebracht? Heeft macht wel eens zegen gebracht? Hebben die dingen die we rond ons kunnen vergaderen, hebben die wel eens zegen gebracht? Nou, daar zou ik nog veel over kunnen zeggen, dat wil ik vandaag niet doen. Maar ik wil u eerst op een andere wijze iets vertellen nog. En dan in vers 10 van hetzelfde hoofdstuk. Want het zal geschieden dezelfde dagen dat de heidenen naar de wortel van Isaï, dus daar hebben we weer, die staan zal tot een banier der volken, zullen vragen. Dus de banier, dus de overwinning. Hij is overwinnaar, hij heeft overwonnen en nu wil hij de overwinnaar zijn in u en mijn leven. Wat toch een gave van God om dat zo te geven. En dan komt er dit nog bij. Dan er is een vervolg. Je kan soms een paar woorden nemen en dan heb je een heel vervolgverhaal als het ware in. En hier is het volgende. En dus dat de heidenen naar de wortel van Isa, die staan zal tot een banier, dus dat is een overwinning. Een banier die zie je bij de overwinning. Der volken zullen vragen, en zijn rust, niet mijn rust, niet uw rust, maar zijn rust zal heerlijk zijn. En nu heeft hij eenvoudigweg gezegd, kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Wat voor rust zal dat zijn? Dat zal zijn rust zijn. En als we in die rust mogen leven, ja, dat is gewoon een hele belevenis. Dat is heel wonderlijk aan de ene kant, maar toch wel heel bijzonder aan de andere kant. En het is niet om allerlei dingen te vragen, het gaat niet om allerlei dingen te doen, het gaat hier eventjes om rust. Rust betekent niet de afwezigheid van werk, het is gewoon rust van hart en ziel, van het leven in u. Dat is de bedoeling, dat wij die in die rust mogen leven. Leeft u daar werkelijk in? Of bent u druk bezig om? Nou, dat kan dan van alles, dat antwoord kan van alles zijn. Dat, ik denk dat u dat weet, wel weet. Dus ik ga verder. En dan gaan we zien hoe makkelijk dat we afgeleid zijn. Misschien lijkt het u niet helemaal te passen, maar ik ga het toch eventjes laten zien. Ik ga het niet lezen, maar ik ga even een waarschuwing erbij geven. Want de waarschuwingen die komen, wilt u de Heer Jezus volgen? En waarschuwingen komen, pas hiervoor op of pas daarvoor op. Er zijn allerlei dingen, vooral vandaag rondom ons. Petrus die waarschuwt er ook zo voor. De allerlei dingen om ons heen die ons afleiden. Ook valse leringen en zo al. Eigen gedachten, noem maar op. Er zijn allerlei dingen. En dus er komen de waarschuwingen. Maar wat doe je het meest met waarschuwingen? Wel, ik zal u zeggen wat er meest gedaan mee wordt. Die worden meestal in de wind gegooid. Dus die worden niet aangenomen, waarschuwingen. Waarom niet? Omdat ze ons niet lijken te kloppen. We kunnen het niet zien, we kunnen het niet begrijpen, we kunnen het niet vatten. Dus dan denken we dat die waarschuwing niet van pas is voor ons. Met andere woorden, het kan zijn dat u boven de waarschuwing staat. En u zegt, ja, dat zal wel voor. En dan is het voor een ander. Dus meestal zijn die dingen voor een ander. Nou, hier komen we, om die waarschuwingen wat te laten zien. Dan zien we dat die waarschuwingen gegeven worden en die mens die wijst ze af tot eigen verderf. En velen zijn er daardoor het verderf ingegaan omdat ze de waarschuwing niet aangenomen hebben. Nou kwam ik dat vooral tegen in Daniël. Dus ik ga daar even naar wijzen, ik ga daar niet lang bij stilstaan, maar we doen toch wel een moment. Daniël en zijn drie vrienden. Die werden naar Babel afgevoerd. En daar moesten ze onder de koning studeren en zo al. En in het, in nog maar, ja, Daniël was nog niet zo lang daar, in het tweede jaar. Dan komen ze ineens, komt er, heeft die koning, ja, die heeft Nebukadnezar. En die heeft een droom. En dus hij roept al die wijzen en allemaal, roept hij ze bij elkaar en zegt zo en zo. Ja, dat kan niemand doen, dat kan alleen God maar doen. De gods. Hun geloven in vele goden, dus dat kunnen alleen die goden maar doen. Maar ja, die goden gaven geen antwoord. Dus die, al die mannen die daar, die dingen die dromen moeten uitleggen, die zaten er lelijk mee. Want tenslotte zegt hij, ja, als je het niet doet, dan gaat er allemaal aan. Nou, dat is allemaal even kort gezegd. Maar dat betekende niet alleen dat hun het niet overleefden, maar hun hele gezinnen en families en alles is er dan bij betrokken. En tenslotte, Daniël die was zeker niet in de buurt geweest op dat moment. En dan krijgt Daniël dat te horen, ze komen hem ophalen, want ja, hij is er ook bij. Hij zegt, oh, mag ik even tijd? Heer, eerst, het eerste dat je ziet bij Daniël dan, is een rust. Want Daniël is dus niet onder de koning. Die is onder God. En dat is iets heel anders. We kunnen dus met het aardse bezig zijn of met het hemelse bezig zijn. En je ziet dat de ene die is dus bezig onder de koning. En dus ja, dat is dood, dat is verderf. En Daniël is niet onder die koning. Die is onder God. Hij zegt tegen die overste, hij zegt, laat maar eventjes met mijn vrienden praten en dan gaan we vannacht naar God spreken en zien wat er aan de hand is. En zo, God die laat dat zien aan Daniel, en u kent het, als u het niet gelezen hebt, dat is in Daniel 2, en dat is uitgebreid. Dus Daniel die vertelt alles aan die koning, hoe het in elkaar zit. En, die vindt het geweldig. Maar, wat doet hij ermee? Wat doet hij ermee? Dus hij krijgt de uitleg van zijn droom, wat er gaat gebeuren. Trouwens, dat is een geweldige droom natuurlijk in deze zin. Dat het laat precies zien wat er gaat gebeuren in dat grote beeld dat hij heeft. En dan wil ik er alleen even bij zeggen, het begint wel met goud. Het hoofd is van goud en dan krijg je koper en ijzer en zo al. En aan de voeten heb je klei en tenslotte je hebt klei met ijzer gemengd. Nou ja, er zit natuurlijk geen houvast in, dus dat valt zo uit elkaar. Nou, ik hoef u niet te vertellen, misschien wel, in ieder geval zal ik het maar even vertellen, dat wij zijn tot die tijd genaderd. Wij zijn dus aan het einde van het verhaal met deze zaak, want er komt die grote steen, die komt eraan gerold en dat spreekt over de Heer Jezus en dat brengt, ja, alles gaat eraan en er blijft van dat hele beeld natuurlijk niks over, dat is puf en weg. Goed. Deze koning heeft dit verhaal gehoord, heeft het gezien, heeft ook zijn verlossing voor dat moment gezien. En nu mijn vraag, wat deed hij ermee? Wij krijgen dit verhaal ook als een waarschuwing. En wat doet u ermee? Eigenlijk zie je iets heel bijzonders. Wat die mens ermee doet, want we zitten in ieder geval, zoals ik dat geloof, wel in de laatste dagen, zoals de Bijbel dat verder vertelt. Maar daar mag u uw eigen ideeën over hebben. Maar we zitten dicht bij de komst van de Heer Jezus in de wolken. Goed. Deze koning, die had dit gehoord. Maar wat doet hij ermee? Dit is een waarschuwing, koning. Er gaat hier iets gebeuren. Als ik het goed lees, was dat ongeveer in 604 voor Christus, dat hij dit kreeg. Dan gaan we verder, dan krijg je in het derde hoofdstuk, dat was alweer een 24 jaar later. Dus in die 24 jaar is hij dit gewoon eigenlijk vergeten. In zover als je zoiets vergeten kunt. Hier is er iets gebeurd, maar hij heeft gewoon dat terzijde geschoven. Alles wat God dus door Daniel aan hem gezegd heeft, heeft hij terzijde geschoven. En hij is die God gewoon vergeten. Hij is helemaal niet meer met die God bezig. Hij vond Daniel wel een hele geweldige vent, want die is een God. Maar niet zijn God. Nou, ik denk toch dat er genoeg gebeurd was dat hij het ook al kon zien. Volgende hoofdstuk wijst uit dat hij verhoogt zichzelf, heeft een groot standbeeld weer gemaakt. En iedereen die moet daarvoor buigen. Doe je dat niet? Ja, dan loopt het niet zo best af, want zie je dat vuur daar? Nou, dat is wel zo heet, dan kun je niet dicht in de buurt komen en dan ben je al verbrand. En buig je niet voor die koning? Dan zijn er die drie vrienden van, ik weet niet wat Daniel was, maar die was, misschien was hij op thuis op de knieën. In ieder geval, die drie vrienden, die waren daar wel. En die bleven staan. Iedereen moest buigen. Iedereen moest op de knieën. Maar die gingen niet op de knieën. Wat zou u gedaan hebben? Wat zou u gedaan hebben? Lees Daniel 3 nog maar. Dat is een prachtig verhaal natuurlijk. Maar wel heel echt gebeurd. En dus, daar zijn die drie vrienden. En die staan er. Ja, als er enkele duizenden daar op de knieën liggen, en er is één vlakte van ruggen die je ziet, en misschien achterhoofden, of iets dergelijks, maar er staan twee mensen stijl overeind. Nou hadden die vrienden, die hadden natuurlijk posities bij die koning, en die best goed waren, en dan heb je altijd benijdenswaardigheden. Dus de jaloezie is een groen monster. En dat kwam nu goed naar voren, of slecht. En dus die gauwwat van die mannen die loopt naar de koning. Koning, er stonden daar drie overeind. Kun je het voorstellen? Dat is nog niet zo moeilijk, hè? Stonden daar drie overeind. Zie ze staan? Zo, breng die maar eens even bij mij. Ik weet niet of dat jullie niet goed geluisterd hebben. Of dat jullie het niet gezien hebben. Maar we gaan het dan nog een keertje doen. En als je dan niet buigt, je ziet daar het vuur. En hier hebben we het er net hebben we het even gehad over de rust in de Heer Jezus. En deze mannen, die staan, deze drie, u kunt ze straks vragen, als u de Heer Jezus kent, gaat u ze straks wel ontmoeten, kun je vragen hoe waar staat. Volgens mij stonden die daar net zo rustig als dat ik hier nu zit. Ik weet niet of dat ik daar zo rustig zou staan, maar in ieder geval, ik mag hier rustig zitten. Die mannen stonden daar rustig. En die zei, koning, moest luisteren. Je hoeft het niet nog een keer dit hele display te hebben, want wij gaan toch niet buigen. We gaan toch niet op de knieën voor u. Hé, even wachten. Dit is de koning van het hele rijk. Ga jij niet op de knieën voor hem? Nee. Wij gaan alleen maar op de knieën voor de Allerhoogste. En de Allerhoogste die weet het. En die zal ons ook verlossen. Wat er ook gebeurt, dat als hij ons neemt, dan gaan we naar huis. Geen probleem. Maar anders zal hij ons verlossen. Koning, je gaat het zien. Je gaat het zien. Nou, kun je dat veronderstellen? Dat hier worden ze gebonden met alles wat ze aan hebben. Pet nog op. En dan gaan ze. En ze gooien ze het vuur in. En de mannen die ze erin gooien, die verbranden. Niet te geloven, hè? Ja, dat was heet, hoor. Dat was heet. Die gooien ze zo van een eentje in en nog werden ze verbrand. En ineens staat die koning, die staat te stijgen, zou je haast kunnen zeggen. Want wat ziet hij daar? En ziet hij, ja, wij noemen het hallucinations. Ik weet niet hoe je het in Nederlands noemt. Maar in ieder geval verbeeldingen. Of waren het geen verbeeldingen? Nee, het waren geen verbeeldingen. Daar liepen die drie mannen. Ze hadden niks aan. Geen wonden zoals ze dat konden zien. En ze liepen niet met z'n drieën, maar ze liepen met z'n vieren. En de vierde is de Zoon van God. Zo ziet hij eruit. Hé, jongens, komt er eens uit. Komen ze, kun je dat voorstellen? Die komen uit dat vuur gewandeld. En daar kun je niet eens aan ruiken dat ze in vuur geweest zijn. Wie gaat er nu buigen? Dit is dus zo'n 24 jaar nadat die eerste droom gehad had. Hè? Nadat hij die droom gehad had. Dus dit moet toch wel even blijven hangen. Hè? Je zou toch denken, nu zal toch iedereen gaan bekeren en bla 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 bla. Nou ja, die jongens krijgen dan natuurlijk wel een goede positie. Want die hebben wel, maar de koning gaat rustig verder. Je staat ervan te kijken wat er gebeuren kan in het leven. Soms vertellen mensen wel eens, ik heb dit meegemaakt en dat meegemaakt. En daarom, ja, ik geloof wel dat God mij bewaart. Ja, ben wederom geboren. Wat je meegemaakt hebt, daar gaat het niet over. Het gaat erom, heb je nieuw leven in de Heer Jezus. Goed, we gaan met deze koning nog een stapje verder. En dat vinden we dan in het vierde hoofdstuk. En dat is dan toch weer een jaar of 10, 12 verder. En dan die koning, die staat er en die zou zeggen, nu heeft hij toch wel genoeg meegemaakt. Hè? Daniel die is voortdurend aan het getuigen deze koning. En hij luistert niet. Hij luistert niet. En tenslotte loopt hij om zijn paleis heen en zegt hij, kijk eens naar het grote Babylon dat ik gebouwd heb. Wie heeft het gebouwd? Wel, als hij het gebouwd heeft, dan gaat het goed vallen. Daar kun je gerust op rekenen. En terwijl hij dat zegt, want hij had een droom gehad. Hij had een droom gehad, dat was zijn tweede droom dus eigenlijk. Hij had een droom gehad dat er was een grote boom. En alles was onder die boom verzorgd. En daarna zegt hij, ja, die grote boom, daar bent u koning. En alles is eronder verzorgd. En nu wordt die grote boom, die wordt afgehouden. En weg, grote boom. En er zal 7 jaar overheen gaan. Wat betekent dat allemaal? Ja, u zult afgesneden worden 7 jaar. Een hele les, hè, die we moeten leren soms. Ja. En wat gebeurt er met deze koning? Ja, die is toch in zijn hoogmoed. Hoogmoed. Een verschrikkelijk woord, hè. Hoogmoed. En toch in zijn hoogmoed gaat deze koning verder. En die zegt, kijk eens naar het grote Babylon dat ik gebouwd heb. Hij geeft God nergens geen eer. En nu gaan we tegelijkertijd zien wie God is en zijn oneindige grote genade. Zijn oneindige grote liefde. Hij laat deze man zo ineens verdwijnen uit zijn rijk. Het was nog zijn rijk, hij was de koning. Hij zo eruit. Hij ging met de dieren op alle 4 rond. Handen en voeten dus. Zijn haren groeiden als veren. Zijn nagels als klauwen. En daar was hij. Gras eten met de ossen. Daar is de koning. Veronderstel, dat iemand gezegd was de koning gebleven. Nou, hij gezegd, ja, daar is hij. Wat denkt u ervan? Wat denkt u van die koning? En dan na 7 jaar zet God die koning terug op zijn plaats als koning. Dat allemaal gebeurde, dat kan ik allemaal nog volgen. Maar nu wordt hij teruggezet als koning. Mag ik u vragen, wat noemt u dat? Ik ga het een woord geven. Dat noem ik genade, Gods oneindig groot. En dat is de genade waar u uit mag komen tot die overste leidsman, de Heer Jezus Christus. Waar u leven mag vinden in de kracht van de Heilige Geest. Heel bijzonder. Wat een waarschuwingen. Als ik het optel, ik had gezegd, die eerste was ongeveer 24 jaar. En de tweede daarna is nog eens 11 jaar erbij. Dan zit je aan de 35 jaar. Is God met deze man bezig. En de eerste jaren gaan gewoon voorbij. Gewoon voorbij. Gewoon voorbij. Gewoon voorbij. Hoe lang is God aan u voorbij gegaan? Nee, hij is niet aan u voorbij gegaan. God is helemaal niet aan u voorbij gegaan. God was er heel tijd bij. Maar u bent aan God voorbij gegaan. 35 jaar, dat is een lange tijd. Dat is een hele lange tijd. Maar hij was aan God voorbij gegaan. En God was niet aan hem voorbij gegaan. En God heeft hem dus ook nog bevrijd. Ten slotte kon hij roepen, nu verhoog ik de Allerhoogste. Ja, dat was... Maar dat nam 35 jaar, een lange tijd, hè. Wij zouden eigenlijk zeggen, dat is ook verknoeide tijd. Maar je kunt Gods tijd, ja, je kunt het voortdurend uitstellen. Maar waarom nog langer uitgesteld om uw leven helemaal over te geven aan de Allerhoogste. Die uw leven wel in zijn hand heeft. Maar wat gaat u doen? U overgeven aan hem? Of u als het ware vechten tegen hem? En als u dan ziet de oneindige grootheid van deze liefde, van deze genade, dan kun je toch niet anders zeggen, o Heere, neem mijn leven. Ik heb het niet verdiend. Maar ik vind het geweldig dat u zo groot bent, zo wonderlijk bent, zo liefdevol, zo genadig. Ja, dat is. We gaan nog even terug naar waar we waren. Dat was in Romeinen, daar zijn we begonnen. En Romeinen was dat. Het was Romeinen 15. En het is eigenlijk bijzonder, want we hebben dat gelezen. En tegelijkertijd zie ik daar ook in dat lezen, dat we komen, wanneer we tot het einde gelezen hebben van Romeinen 15, of niet het deel dat wij gelezen hebben in ieder geval, vers 13, daar ga ik even naar terug. Ik heb u dat wel eens verteld, dat soms dan lees ik een stukje en dan lees ik het van vers 1 tot in dit geval vers 13. En dan, daar gestopt zijnde, begin ik bij vers 13 en ga ik teruglezen. Dus ieder vers apart weer terug. En dan zal je zien, het is net zowel als wanneer je ergens naartoe gaat en je ziet wat er allemaal onderweg is. Maar meestal zie je maar één kant. En als je dan teruggaat, dan zie je een andere kant. En dat is ook zo als je leest, als je, dus dat wordt meer een beetje studeren zou ik zeggen, maar het lezen. Studeren doe ik niet veel, want ik ben geen student. Ik lees en ik zie wat God zegt en dat wil ik graag meenemen. En daarom ook graag dat u ziet wat de Bijbel zegt. Dan kunt u dat weer herlezen. We gaan nooit geen preken lezen of iets dergelijks. En ik heb u wel eens verteld misschien, maar jaren geleden was er een broeder die belde me op om te komen spreken. En die zegt, wat is het verschil tussen een preek en een boodschap? Wel, ik zeg, de preek die moet ik maken en een boodschap krijg ik van de hemel. Oh, hij zegt, laat die preek dan maar thuis. Nou, dat doen we dus ook hier in dit geval. Ik heb geen preken, ik kan alleen maar Bijbel lezen. Lezen kan ik wel en ik kan u doorgeven wat de Bijbel zegt en wat er bedoeld is. Zo hier, dus soms ga ik door een stuk heen en dan ga ik weer teruglezen. Dus nu gaan we nu ook doen. De God nu der hoop, dus dat is vers 13, vervullen uw lieden. Vervullen. Dat, bij God betekent dat, dan is er ook geen plekje meer over. Hè? Vervullen. Dat is het mooie van vervuld met de Heilige Geest. Betekent dat, er is er geen gedachte meer van zelf. Oké, heren. Uw weg. Uw weg. Uw waarheid. Uw wil. Alles is van u. Dat is vervuld met de Heilige Geest. Ik hoor wel eens over mensen die zeggen vervuld met de Heilige Geest. En dan gaan ze doen wat ze zelf willen. Ja, dat klopt natuurlijk niet. Dus houd dat even in de gaten. Wanneer we dus vervuld zijn met de Heilige Geest, dan gaan we doen wat hij wil. Nou, dat de God nu der hoop vervullen uw lieden met... Oh, dit is mooi. Met blijdschap. Met blijdschap. Nou, het lijkt mij dat de mens vandaag kan wel een beetje blijdschap gebruiken. Ik heb het wel over blijdschap in de Heer Jezus. Niet de blijdschap van deze wereld. Dat is een heel andere zaak. Dat heeft de wereld kent geen blijdschap. Blijdschap is een rust en een vrede en een kracht en een liefde en een zijn met de Heer Jezus. En hij die heel je leven in zijn hand heeft en die je leven leidt. Dat is ware blijdschap. Dat is ware rust. Dat kan alleen maar zijn door hem. Nou, dus blijdschap en vrede. En hier zegt hij, moet je kijken wat er komt. In. Er zijn van die kleine woordjes die heel belangrijk zijn. In het geloven. In het geloven. Zie je dat? De God nu der hoop, vervul uw lieden met alle blijdschap en vrede in het geloven. In het, wat betekent dat? In het aannemen. In het aannemen. Heer, ik neem aan wat u geeft. Beide handen. Ik neem aan wat u geeft. Nou, dat is dus hier wat God ons geeft. Blijdschap en vrede. Aannemen. In het geloven. Wat komt er daarna? Opdat gij overvloedig. Nou, ik denk toch dat u wel weet wat overvloedig is. Hè? Dus dat vloeit over. De psalmist die zegt dat ook in psalm 23. Hè? Mijn beker is overvloeiende. Wat is dat? Ja, dat is weer de uitdrukking in relatie tot de Heilige Geest. Hè? Dus vele wateren zijn dat. Hè? Nou, dus het overvloeiende. Hier, nou, dat is een volledigheid, hè. En dus er is meer dan genoeg. Meer dan genoeg. Ik zie eventjes, Samson die staat daar bij die twee pilaren daar van die tempel van de Filistijnen. En die zegt, die moet toch dit ervaren hebben. Dus het ging hem niet om het feit dat hij zo'n brave jongen was. Of dat hij een goede jongen was, daar ging het helemaal niet om. Het ging erom dat hij geloofde dit. Hij leefde in dit geloof. Wat hij ook gedaan heeft en niet gedaan heeft, hij leefde in dit geloof. En hij zei heel eenvoudig, misschien met veel druk, ik weet niet hoe hij dit gezegd heeft, dan vraag ik hem nog wel een keer. Maar hij zegt, God, nog een keer. Hij geloofde. Hij geloofde iets dat absoluut onmogelijk is. Absoluut onmogelijk. Het is niet mogelijk. Hier, als je denkt aan die tempel, nou, die pilaren zijn zeker zo geweest. Ik denk dat hij net goed en wel met zijn handen zo dicht genoeg bij die pilaren kon. Ze stonden wel naast elkaar, maar er dicht genoeg bij kon komen. En dat zijn massieve gebeurten. Nou, en hij zegt, God, nog een keer. Hij geloofde. Dat is geloven. Wanneer het nergens op lijkt. Wanneer het onmogelijk is. Nou, daar heeft hij het over. Dat gij overvloedig mocht zijn in de hoop. Wat? Door de kracht van de Heilige Geest. Oh, bijzonder is het, hè? Bijzonder. Dat is het werk van de Heilige Geest. En die wil nu juist bij u wonen. Ja. Want de Heer Jezus komt bij u wonen in de kracht van de Heilige Geest. Dat is niet allerlei toestanden zoals de mens die ervan gemaakt heeft. Waar ik geen eens op inga, want dat is me niet waard. Maar dat is de realiteit van de aanwezigheid van God. Van almachtig God aanwezig in uw leven. Is hij aanwezig in uw leven? Heeft hij die hand in uw leven? Heeft hij die leiding in uw leven? En dat is de bedoeling. Dat is de eenvoud hier van de schriften. De eenvoud. Ga niet weg van de eenvoudigheid in Christus. Die er is geschreven in de schriften. Ga niet weg van die eenvoudigheid. Nou, dus hier, de God nu der hoop vervullen. Vervullen. Dus dat is, je zou dus kunnen zeggen, dat is mijn leven. Die drie mannen die daar bij dat vuur stonden, die zouden kunnen zeggen, hij is ons leven. En toen ze daar in dat vuur liepen, toen konden ze, misschien waren ze aan het zingen. Ben zo blij, Jezus redde mij. Ze waren nog in het vuur. En dat is de realiteit van de volheid van het werk van de Heilige Geest. Van de Heer Jezus. Hij is daar. Hij is aanwezig. En hij heeft alle macht in hemel en op aarde. En hij geeft die rust. Die rust in het midden van al de frustraties. En ook in het midden van al die moeilijkheden. En misschien wel in het midden van alle pijn. Als de Heer Jezus daar aanwezig is, dan is het een heel andere zaak. Een heel ander leven. Zo, en nu gaan we dus even terug. En we hebben al gezegd, als je naar vers 12 gaat, ik ga u even meenemen in dat lesje dat ik u net gezegd heb. En dus in vers 12 hebben we Jesaja. En op hem zullen de heiden hopen. Dan gaan we nog eentje terug, dat is vers 11. En wederom, zo dat is nog een keer. Loof de Heere, al gij heidenen. Prijst hem, al gij volken. Bent u daarmee bezig? U bent een van de heidenen waarschijnlijk. Ik denk niet dat er veel joden of jodengenoten aan het luisteren zijn vanmorgen naar deze boodschap. Zou kunnen, dat weet ik niet. Waar het allemaal naartoe gaat. Maar het is niet zo waarschijnlijk dat er veel joden onder zijn. Dus u bent heiden. U bent een jood of u bent een heiden. Een van twee. Misschien vindt u het woord heiden niet mooi. Dat is jammer, want dat heb ik niet geformeerd. Maar ik ben een heiden. Wel een bekeerde heiden. Een heiden die een nieuw leven heeft in de Heer Jezus. Daar kunt u ook zijn.
Nou.
Terug. Dus, en wederom zegt hij, wees vrolijk, geheidenen, met zijn volk. Ziet u dat? Het is het vrolijk zijn, het looft de Heere, het prijst hem, alle gij volken. En nog eentje terug, en de heidenen, God vanwege de barmhartigheid zouden verheerlijken. Zie je wat de bedoeling is voor de heidenen? Dat ze God verheerlijken. Je ziet dus, als ik weer zou beginnen bij vers 1, dan zou je zien, het is net of dat je een trap opgaat eigenlijk aan de ene kant, maar met het opgaan van een trap heb je altijd nog wat moeite, want dan moet je je voeten lichten om te treden. Maar je gaat dus omhoog, in een elevator als het ware, en je gaat dus omhoog, en je ziet wijder en wijder en wijder, hoe God bezig is om je te brengen naar de plaats waar hij je hebben wil. En dan ga je meer en meer zien van de wonderen van zijn genade. De hoger dat je komt, de meer dat je de wereld achter je laat. Ik weet niet, misschien als u gevlogen hebt, dan ziet u dat ook. En als u soms op een kerktoren staat, dan zie je dat ook. Dan zie je alles om je heen lijkt klein wanneer je naar beneden kijkt. Ik weet nog dat we over de oceaan vliegen. En dan zie je bijvoorbeeld een schip. Misschien is het, je kan er tot 10 kilometer hoog zitten zo'n beetje. En je ziet daar beneden is een schip. Nou, het is ongeveer de grootte van een luchtwaardoosje. De dingen die beneden zijn, zijn allemaal heel klein. Maar als je naar boven kijkt, is het allemaal heel groot. Heel wonderlijk, heel mooi. Zo, hier is dat ook zo. Dat is zo met God. Je gaat dus, als het ware, naar boven. En de hoger dat je gaat, dus de meer dat je met hem leeft, de meer hij je omhoog trekt, de meer hij je laat zien hoe heerlijk het is, hoe heerlijk hij is, hoe wonderlijk hij is, de meer dat je verblijdt in mij. We zingen dat wel eens, verblijdt u in Jezus uw Heer, gij alle oprechte van haar. Nou, dat is het om werkelijk dat recht te hebben. Ik heb een kiddel. Oké. Zo, verder teruggaande. En dan ga ik terug naar vers 6 even. Opdat ge eendrachtiglijk met één mond mocht verheerlijken de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Zie wat het doel is? En zo gaat hij daarmee verder. Dan gaan we even terug naar vers 3. Want ook Christus heeft zichzelf niet behaagd, maar gelijk geschreven is, de smadingen dergenen die u smaden, zijn op mij gevallen. Want al wat tevoren geschreven is, zie, daarom is het zo belangrijk dat we lezen van Genesis 1 en door tot Maleachi, in het Oude Testament ook, ja, niet daar blijven zitten. Nee, dan ga je verder door. Want dan krijg je het evangelie en dan krijg je de brieven. En dan ga je zien wat Gods bedoeling is in het geheel. We gaan dus niet stoppen hier of daar en zeggen, hier blijf ik, dit vind ik mooi. Nou, dat is wat er veelal gebeurt in, laat ik het even christendom noemen. Mensen komen tot een zeker stukje in de Bijbel en daar gaan ze aan hangen. Voor sommigen is dat het Oude Testament, voor sommigen is het Nieuwe Testament. Er zijn er anderen die schuiven de brieven opzij en het evangelie opzij. En er zijn allerlei soorten. Heel apart is dat. Heel apart. Want we hebben een hele Bijbel. Wilt u verblijd zijn in Jezus uw Heer, dan ga je bij het begin beginnen. En je gaat er helemaal doorheen en je gaat zien hoe God geleid heeft, hoe hij met de anderen, en hoe hij mensen gebruikt. Degene waarvan je het niet verwacht. Het is zo bijzonder als ik lees dat God zijn zoon gebracht heeft in deze wereld om mens te worden. Niet alleen maar door de Joden. Niet alleen door de mensen die goed waren. Maar juist door de mensen waarvan je het niet van verwachtte. Bijvoorbeeld, daar zitten ook wat heidenen tussen. Als je denkt, een van de eerste was Tamar. Tamar, een heidense vrouw. Wie was de volgende? Ook een heidense vrouw. En weet je dat de Bijbel daar niks van terughoudt? Weet je hoe die deze vrouw noemt? Rahab de hoer staat er in de Bijbel. Die wordt gebruikt, die is in de lijn van de Heer Jezus als hij als mens hier geboren wordt op deze aarde. Zou u niet gedaan hebben? Nee. U zou degene opgezocht hebben die werkelijk perfect bijna geleefd hadden. Ze konden net zo farisee-achtig zijn als je maar kan denken. Dat zou niet erg zijn, maar als ze maar een goede naam hadden onder de mensen. Nee, God die gebruikt hetgeen en dat doet hij nog steeds. Dat doet hij nog steeds. We hebben dat pas nog gelezen. In 1 Korinthe, het eerste hoofdstuk, hij gebruikt het dwaze, het verachtelijke, hetgeen dat je opzij zet, hetgeen dat je niet wilt. En dat gebruikt God. God is bijzonder, is hij niet? En God, die is de schepper, die schepper. Ik vind dat zo mooi, ik lees iedere morgen, u weet dat misschien wel op Psalm 23, maar ik lees ook Psalm 121. Ik vind dat mooi, want dan zit ik daar en dan zeg ik, ik sla de ogen naar het gebergte heen, van waar ik dag en nacht de hoogste bijstand wacht. Mijn hulp is van de Heer alleen, die hemel, zee en aarde eerst schiep en sinds bewaarde. En dan gaat hij verder. Hij is uw bewaarder. Uw bewaarder slaapt nooit, hij sluimert nooit. En hij zal u bewaren van... Moet u luisteren, er is een kwaad dat rondgaat. Dat altijd rondgaat in deze wereld. Dat heeft rondgegaan, kort na de schepping is er iemand gekomen en die heeft kwaad gedaan. En dat kwaad is nog steeds bij ons en die kwaaie is ook nog steeds bij ons. Maar hij zal u bewaren van alle kwaad. U uitgaan, dus je bent binnen, je moet eerst binnen zijn. U uitgaan en u ingaan. Zal hij bewaren. Van nu aan tot wanneer? Tot in de eeuwigheid. Geliefde. Wat een bijzonderheid is dat. Dat God zo zorgt. Zo wonderlijk. Ik zou graag nog een uurtje doorgaan met u. Want er is nog zoveel te vertellen. Maar dat zullen we op een andere keer doen. Wat is uw beslissing deze morgen? Gaat u verder nog halverwege waar Nebukadnezar is? Of bent u aan het eind van Nebukadnezar? Of gaat u maar verder met David? De Heere is mijn herder. Mij ontbreekt. Vader, we danken u zozeer voor het wonder van uw genade. Het wonder dat u kunt zeggen. Mij ontbreekt niets. En het wonder dat ik dat met u mag zeggen, mij ontbreekt niets. Heere, hoe groot zijt gij? Zo oneindig groot. Zo liefdevol. Zo trouw. Zo wonderlijk. O, lieve Vader in de hemel. Ik bid u dat in de kracht van de Heilige Geest en in de leiding van de Heilige Geest en in de liefde van de Heilige Geest ze deze morgen mensen zo de Heer Jezus mogen zien. In zijn volheid, in zijn heerlijkheid. In zijn verlossingswerk. In zijn bevrijding. In zijn volledigheid. Alles volbracht aan dat kruis van Golgotha. En dat nu mogen zeggen, Jezus, neem mijn leven. Laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. O God, dat er in deze dagen nog veel de knie mogen buigen met de tong belijden. Dat Jezus Christus, hij is hier. Tot verheerlijking van God de Vader. Wij zeggen u dank in zijn naam. Amen.